Welkom bij Potje Ajos Praat, kort door de bocht. In deze afleveringen nemen wij, Meike Smit en Karsten van Loon, jou mee in onze zoektocht naar de voor jou relevante literatuur. Zodat jij het niet meer hoeft te lezen, maar toch helemaal op de hoogte bent. Gewoon lekker kort door de bocht.
Meike, heb jij wel eens een brief geschreven voor je werk?
Je bedoelt een patiëntenbrief?
Een patiëntenbrief.
Ja.
Hoeveel?
Eindeloos.
Eindeloos?
Eindeloos.
Maar je bent...
Iedere patiënt die ik heb gezien.
Doe eens een wild guess. Zit je op hoeveel brieven per dag moet je schrijven?
Hoeveel brieven per dag? Nou, wil jij weten hoe de briefstructuur eruit ziet?
Ja, vertel.
Ja, jij bent natuurlijk niet... Jij werkt niet in het ziekenhuis in de zin van patiëntenzorg.
Nee.
Als je een patiënt opneemt op de spoed. Dus ik zie een patiënt op de spoed.
Ja.
Die neem ik op. Dan schrijf ik een brief, mijn spoedeisenul brief. Dan ligt die patiënt bijvoorbeeld 2 weken bij mij op de afdeling. En die ondergaat heel veel behandelingen. Dan schrijf ik even een brief voor de huisarts, zodat hij even weet wat de stand van zaken is. Dan ben ik wel een goede artsassistent hoor, als ik dat doe. En dan nog weer 2 weken later gaat die patiënt naar huis. En dan moet ik dus een ontslagbrief schrijven. Maar die is dan natuurlijk mega groot en ingewikkeld, doordat je allerlei behandelingen gestart bent en onderzoek en weet ik het dat. Dus dan schrijf je eerst even een korte ontslagbrief, zodat de huisarts weet, oh, deze patiënt is weer naar huis. En dan kan je later even rustig, vaak in je eigen tijd, even van de afgelopen opname alles in kaart brengen en een volledige ontslagbrief schrijven. Zo, dat. En dat is dan bij de opnames, hè. Voor de poli schrijf je een brief als je een patiënt gezien hebt. Voor het eerst schrijf je tussentijds een brief en schrijf je na afloop van je behandeling ook een brief. Dus brieven schrijven, nou, dat doen we voor de fun, geloof ik.
Ja, is dat je vak?
Nou, het lijkt er bijna
opgeleid.
Ja, het lijkt er bijna wel op. En iedere brief wordt ook nog eens gecontroleerd door je supervisor, in de meeste gevallen.
Ja, want stel je voor.
Ja.
Ja, de supervisor moet ook wel even kunnen meedenken. Maar je bent dus eindeloos veel tijd bezig als arts in opleiding tot specialist of als specialist zelf met brieven.
Ja. Ja, en dat is denk ik ook waar heel veel mensen tegenaan lopen. Dat het werk niet leuker maakt. Want je wil eigenlijk echt met je handen aan bed staan. Je wil met de patiënt praten. Je wil, anamnese, lichamelijk onderzoek. Je wil hands-on bezig zijn. En hoeveel uur zitten we wel niet achter de computer? Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Maar als ik je dan zeg dat we daar gewoon een oplossing voor hebben.
Ja, dan weet ik waar jij naartoe gaat.
Ja. Ja. Hè? We hebben artificial intelligence. Waarom kunnen we die niet beter inzetten? Nou, dat dachten niet alleen wij, maar dat denken ze op meer plekken. En ik heb hier een heel leuk onderzoekje, al zeg ik het zelf, vanuit Duitsland gevonden, van de Fraunhofer-onderzoekers. En zij ontwikkelden een AI-systeem dat doktersbrieven kan genereren. Jij hoeft niet meer te schrijven, dat doet AI voor jou. Artificial Intelligence, het is eigenlijk heel makkelijk, hè? Je traint een systeem. Dus wat zij hebben gedaan is een dataset van Duitse brieven, 12.000 brieven. Nou, dat lijkt heel veel misschien, maar dat valt eigenlijk best wel mee als ik jou zo hoor. Want er wordt heel wat geschreven in de medische wereld. Op één hoop gegooid en AI laat het bedenken, hoe zou jij nu, als je deze diagnose ziet, de brief aan de patiënt gaan schrijven? En wat bleek? De kwaliteit. Nou, wat denk je?
Ja, dat was beter natuurlijk.
Hij was in ieder geval vergelijkbaar en in veel gevallen zelfs soms beter dan de daadwerkelijke doktersbrieven door de dokter geschreven.
Nou, dit willen veel dokters niet graag horen.
Dit is toch heerlijk? Dit is toch het medicijn voor die vreselijke ballast die je hebt als dokter, alleen maar brieven zijn.
Maar wacht even hoor, want ik begrijp het niet helemaal goed. Jij zegt dat AI, dat trainen we door een hele bak aan data te geven en op die manier heeft hij kennis en kan hij dus brieven schrijven, dat begrijp ik. Maar iedere patiënt is natuurlijk net een beetje anders. Heeft net andere bloeduitslagen. Heeft net andere bevindingen op thoraxfoto's, zeg maar wat. Kan je ook gewoon je opnamestatus van een afgelopen maand of een periode mee laten nemen in je ontslagbrief?
Je kan alles laten meenemen wat jij wil. Kijk, er wordt vaak gedacht, hè, AI, dat denkt voor zichzelf. Hè, die gaat zelf bepalen wat eruit komt. Maar jij bepaalt uiteindelijk, hè, wat voor een input je het geeft. Na een tijdje wordt dat dan zo groot en over zoveel mensen en over zoveel data, dat jij misschien niet meer helemaal kan achterhalen wat hij allemaal heeft meegenomen.
En dat vinden we eng.
En dan pak je natuurlijk direct een risico. Dat vinden we een beetje spannend.
Ja.
Aan de andere kant kan die dus ook dingen die wij eigenlijk nog niet eens begrijpen. Hè, er zijn ook voorbeelden van AI die op basis van röntgenfoto's de etniciteit van mensen kon bepalen. Dat kunnen wij helemaal niet.
Ja, dat is wonderlijk, hè?
En dat komt dus puur doordat zij zoveel informatie hebben en zoveel connecties kunnen maken binnen die informatie, dat zij ook dingen naar boven kunnen halen die wij zelf ook helemaal niet naar boven hadden kunnen halen. Dus in die zin is het ook gewoon nog beter voor de patiënt.
Nou, dat is denk ik sowieso een heel belangrijke discussie waar we denk ik zo meteen nog wat uitgebreider op terecht moeten komen. Maar heel even terug naar die Duitse onderzoekers. Die zijn dit gestart. Die hebben dit in wetenschappelijk onderzoek opgezet. Dat artikel hebben wij gelezen. Hè? Dat staat ook in de show notes. Dus dat kunnen mensen ook nog opzoeken. Maar die zeggen dus eigenlijk dit werkt. Dus in theorie, maar dus ook al in de praktijk, kan dus AI-software op het softwaresysteem van het ziekenhuis worden ingebouwd. En kan jij dus met een druk op de knop een goede ontslagbrief genereren waarin de data van de patiënt wordt meegenomen.
Absoluut.
Ja. Waarom doen we dit dan nog niet?
Ik begrijp er niks van. Als je het nou hebt over ontregelde zorg, hè, waar we elke keer weer op terugkomen, dan zijn dit de systemen. En natuurlijk, hè, ik snap de spanning en ik snap de gevoeligheid ervan. Omdat je ergens een keer natuurlijk heel veel input moet geven. En wat gebeurt er met die data? Dat vinden we spannend. Maar uiteindelijk zijn dit wel de systemen die ontregelde zorg voor elkaar gaan krijgen. Dit is de toekomst.
Dit is de toekomst.
Dit is de toekomst en daar hebben we het mee van doen. Ja. Er zijn wel een paar dingen waar we misschien een beetje op moeten gaan letten.
Ja, want noem nou eens even wat concreter. Wat zijn nou, kijk, de voordelen, dat voel ik wel aan, maar wat zijn nou echt de grote nadelen?
Ja, nou, nadelen, dat is natuurlijk alweer een mening. Dus dat wil ik niet direct geven. De eerste die je vaak hoort, ja, maar de arts dan, hè, die heeft een onderbuiksgevoel bij een patiënt.
Die pluisgevoel.
Kan die patiënt in de ogen kijken. Die ziet de familie daaromheen zitten. En op basis daarvan kan die bepaalde dingen wel of niet doorgeven aan die patiënten of in de behandeling. Nou, dat zie ik eigenlijk ook niet in gevaar komen. Want waarom zouden we dat opeens overboord moeten gooien op het moment dat we van deze systemen op de achtergrond gebruik maken?
Nee, dat kan natuurlijk, dat blijft natuurlijk gewoon nog steeds. Je maakt het alleen de dokter makkelijker om sneller en nauwkeuriger te werken.
Ja.
Nou, maar dat wil iedereen, maar dit toch? Is een interessante discussie. Hè? Want ik las ook laatst een artikel in het Medisch Contact, ook van een medisch specialist, die zei: nee, AI is nog helemaal niet zo geweldig. En we hoeven echt niet bang te zijn dat we onze banen kwijtraken. Want de dokter moet het nog controleren en het maakt fouten. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk heel erg. Voor mij voelt het dan aan alsof je dan reageert uit angst. Zo van, hey, er is nu iets zo groot wat ik eigenlijk niet goed, wat we nog niet goed kunnen begrijpen. En dat zou een bedreiging kunnen vormen. Maar het is natuurlijk eigenlijk veel interessanter om te denken, hoe kan het ervoor zorgen dat we betere patiëntenzorg gaan leveren? En hoe kan het mij als dokter beter ondersteunen?
Absoluut, ja. Kijk, en dit merk je bij elke vernieuwing. Hè? Dus elke verandering brengt dit met zich mee. Je hebt altijd de early adopters die direct enthousiast zijn voor een nieuw idee. Dat zag je met AI denk ik even goed. En je hebt altijd de mensen die wat daar achteraan lopen en vooral eerst de gevaren en de spanning ervan zien. Dus dat is geen verandering vreemd. Alleen zitten we denk ik inmiddels wel op een punt dat je, wat jij ook aangeeft, hè, die toepassing, daar moet je nu gewoon heen. Dus je kan niet langer zeggen van, ik vind het nog een beetje spannend of ik weet het nog niet. Nee, dit is het moment dat je moet gaan gebruiken. Want je kan niet aan de ene kant zeggen, we hebben het te druk met administratie en oneigenlijk werk. Maar aan de andere kant dit soort systemen buiten de deur houden. Dat is niet waar we
heen
gaan.
Houden we het echt buiten de deur? Wordt dat echt gedaan? Dat weet ik niet goed.
Het wordt in mijn ogen in ieder geval nog niet omarmd.
Nee.
Ik weet niet hoeveel ziekenhuizen hier in Nederland ergens gebruik maken van dit soort systemen. Maar ik heb het gevoel dat het nog kinderschoenenwerk is.
Ja.
Ik weet niet of jij dat anders hebt ervaren.
Nee, ik weet dat eigenlijk ook niet goed. Maar het lijkt me ook dat AI ook heel veel in de radiologie kan gaan betekenen.
Absoluut.
Beoordelen van MRI's, CT's.
Ja, ja. Maar zoals gezegd, dat hele risico van onderbuik en de arts nog tegenover je, dat zie ik niet zo. Die zal altijd een rol blijven spelen. Wellicht wel veel meer op de nou ja, de welzijnskant misschien, de psychologische kant.
Ja.
En daar ruimte voor hebben.
Nou, misschien des te
belangrijker.
Lijkt
me geweldig, ja.
Of preventiegeneeskunde.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, laten we daar eens beginnen.
Dat is ook een
behoorlijke
taak.
Ja.
Dus we maken het de dokter makkelijker en we leveren in principe nauwkeurigere zorg.
Nauwkeurige zorg, denk ik wel.
Oké. Okay.
Waar we even naar moeten kijken zijn de ethische dilemma's die natuurlijk wel bij komen.
Ja.
Er is een mooie AMI-guide verschenen van Ken Masters afgelopen jaar. Die ook kijkt naar, in dit geval dan, de AI in Health Professional Education. En daar gaat het ook heel erg over. Is het nou een systeem dat op het moment dat het data vergaart en zelf ook connecties maakt en zelf met uitkomsten komt, denkt het dan toch niet ergens? Hè? En gaan we naar de Descartes van die cogito ergo sum, hè? Ik denk dus ik ben. Ja, er zit ergens wel een soort persoonlijke kant aan AI vast. En dat is denk ik ook, hè, op het moment dat zij, nou ja, we kennen allemaal de toekomstbeelden, hè? Het neemt de wereld over en zij gaan straks bepalen wat we wel en niet mogen. Nou, dat is misschien nog niet eens zo gaande, maar er is wel een soort ethisch dilemma. In hoeverre kunnen zij straks zelf informatie gaan vergaren en ook connecties daartussen gaan leggen? En zijn wij onze privacy, nou, niet kwijt, maar zien we wel in het geding.
Ja.
Neemt hij alle evaluaties mee die we ooit over onderwijs hebben gedaan, bijvoorbeeld?
Maar doordat hij zelf connecties kan maken, is hij toch automatisch zelflerend?
Hij is zelflerend, ja. Maar is dat hetzelfde als zelfdenkend? Nou ja, op het moment dat hij zelf gaat bepalen welke informatie hij wel en niet gebruikt, misschien wel. Dus dat is wel iets waar we op moeten letten. Kijk, wij, op het moment dat wij twee datasets aan elkaar willen verbinden, moeten we de ethische toetsing doen.
Ja.
Dan moet je langs je boord binnen het ziekenhuis of binnen je universiteit, om daadwerkelijk te laten toetsen door een ethische commissie, of dat mag en of dat goed is om te doen.
Langlopende, nauwkeurige processen.
Exact. Maar als een systeem dat gewoon voor zichzelf doet, dus daar moeten we wel even goed aan denken. En ook vooral binnen die ethische commissies moeten daar echt mensen aan de bak die verstand hebben van dit soort systematiek.
Ja, maar kijk, we pleiten natuurlijk ook niet dat het gelijk in zijn grootste omvang ingezet moet worden. Het kan alleen nu, vandaag de dag, een aantal processen vergemakkelijken.
Ja.
Toch? Dus het wordt ook gelijk zo groot gemaakt. Het wordt zo alomvattend gemaakt.
Ja, en dat heeft denk ik toch een beetje te maken met die toekomstfilms die we allemaal kennen, waarin de robots, zeg maar, bepalen hoe wij moeten gaan leven als mensen. Ja, daar zitten we echt nog niet. En ik denk dat dat een irreële angst is. Laten we vooral kijken, waar kan je het gebruiken? Net zoals we ooit hebben gekeken hoe de computer ons kan helpen, en hoe een patiëntendossier ons kan helpen. Dat kan ook met dit.
Nou, dat is eigenlijk een beetje, dat is een goed voorbeeld, denk ik, wat je aanhaalt. Want toen de rekenmachine kwam, was men ook bang dat we het hoofdrekenen zouden verleren. Nou, dat is ergens, denk ik, ook wel gebeurd. Voor een deel, als je het zou vergelijken met vroeger.
Bij mij in ieder geval.
Ja, oké, ik ben blij dat je dit beaamt. Bij mij dus ook. Verpleegkundigen hebben die skills nog wel. Maar voor, ik denk, het gros van de Nederlanders is dat voor een groot deel verleerd. Maar zijn we daar nou allemaal slechter van geworden? Is dat nou zo'n ramp? Als je bepaalde skills niet zo goed meer kan, geeft het ook weer ruimte om andere skills te kunnen ontwikkelen.
Je hebt ingeraald voor iets anders,
ja.
Wat ons nog veel meer kan brengen.
Ja, ik heb aan ChatGPT gevraagd of we bang moeten zijn voor AI.
En, wat vindt ChatGPT?
Nou, die vindt dat we er niet bang voor hoeven te zijn. Niet per se.
Dat is gek, hè? Het feit dat we al zeggen, wat vindt hij ervan? Het voelt toch een beetje als iemand die daarover nagedacht heeft.
Ja, en bij jou is ChatGPT een man. Bij ons thuis is ChatGPT een vrouw.
Oh, kijk, ja. Ja, wat zegt dat?
Wat zegt dat?
Laten we daar niet nu over beginnen.
Dat is wel een interessante discussie.
Absoluut.
Klasse. Maar goed, ChatGPT, ze zegt dat we er niet per se bang voor hoeven te zijn. Want je kan het controleren, je kan het reguleren. Het moet complementair werken aan de menselijke capaciteiten. Het is gewoon een innovatie en het kan vooruitgang betekenen. Maar voorzichtigheid was wel geboden. En eigenlijk dezelfde punt als die jij nu aangeeft. Hè. Er kan een bias in zitten, er kunnen fouten in zitten. Privacy, kwesties. Dat is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld, zeker als het zorg aangaat. En autonomie en controle. Ja, wat is er dan precies over bedoeld? Rechtspraak en veiligheid staat erbij. Ja, voorzichtigheid. Voorzichtigheid voor de autonomie. Ja, ik voel het wel aan, maar het is natuurlijk ook allemaal nog zo nieuw. Het is gewoon nog slecht te vatten.
Ja, En dit is natuurlijk het grappige, ook een ChatGPT, wat ook een soort AI-driven systeem is natuurlijk. Ja, die haalt het ook gewoon weer op uit alle data die er ooit is ingevoerd. Hè, dus op het moment dat wij heel vaak gaan zeggen, ja, er is wel een gevaar voor je autonomie. Ja, er is wel een gevaar voor je autonomie. Dan na een tijdje denkt ChatGPT, nou, dit is wat het is. Hè, er is een gevaar voor autonomie. En die geeft dat aan jou terug.
Ja.
Dus het blijft een menselijk iets.
Ja,
het is alleen een systeem. We kunnen het systeem gebruiken.
Ja, en ik denk dat we het zo moeten inzetten. Sorry hoor, dit hoort ook bij de podcastopname. Ja, ik ben daar eigenlijk een beetje stil van. Dit
laat wel zien trouwens dat jij geen AI bent.
Nee, want dat had ook nog gekund. Dat je hier gewoon gekund. Met een soort ChatGPT-stem aan het...
Absoluut, ja. En dat maakt natuurlijk dat het ergens eng voelt. Hè? Dus ik herken het ook heel erg. Maar laten we het niet overdrijven en laten we wel meegaan in de tijd waarin we zitten.
Ja. Oké, hey, maar Karsten, jij hebt twee artikelen gelezen. Het artikel van die Duitse onderzoeksgroep.
Ja.
Die heeft uitgelegd hoe ze AI gebruiken om ontslagbrieven te genereren. En je hebt een AMI-guideline gelezen over AI en dan met name binnen de medische onderwijshoek. En nu moet er een soort eindoordeel komen, een soort kort door de bocht...
De kort door conclusie. De bocht. De prullenbak of niet?
De prullenbak of niet?
Ja, nee, laten we dit absoluut niet in de prullenbak gooien. Laten we dit omarmen. Ik denk zeker, dat stuk van de Duitse onderzoekers, dat staat in zijn kinderschoenen. Dat is leuk. En lees dat vooral en deel dat met je collega's om die discussie in ieder geval te starten. Hè? Hoe kunnen wij dit gaan toepassen? Want ik weet zeker dat er echt legio mogelijkheden zijn die we nu nog niet zien. En voor het tweede geldt, zo'n AMI guide, dat kan je heel erg helpen om die ethische dilemma's een keer tegen het licht te houden. Want daar moeten we over nadenken en daar moeten we kritisch op zijn. Niet op het systeem aan zich, nee, hoe gaan wij om met het systeem?
Ja, dus welke wet en regelgeving en afspraken willen we maken rondom een AI-toepassing?
Ja, en laten we daar nou op tijd mee zijn. Zeker.
Nou, en deze podcast heeft vast een beetje bijgedragen aan de bewustwording van de mogelijkheden rondom AI.
Lekker kort door de bocht.
Precies, zo is het. Tot de volgende.